krijg altijd kippenvel van dit nummer. Het is een nummer van Maaike Ouwboter, een paar jaar geleden geschreven voor de beste singer-songwriter van Nederland. Afgelopen donderdag werd hij gezongen door Elske de Wal tijdens The Passion. Ik weet niet wie hem gezien heeft. Toch veel mensen, 3 miljoen Nederlanders. Ik vind het geweldig hoe ieder jaar weer, en dit keer in Leeuwarden in het Hoge Noorden, dat er zoveel Nederlanders samenkomen in de dagen voor Pasen om met elkaar op deze manier het leven van Jezus te herdenken. Dat vind ik heel bijzonder in deze tijd. En we zijn vanochtend ook zo begonnen. Teun zei, we gaan even terug, een paar dagen, naar de Via Dolorosa. De weg die Jezus liep met een kruis op zijn rug door Jeruzalem 2000 jaar geleden. Maar we gaan nu schakelen. Ik wil schakelen van het lijden, Goede Vrijdag, naar de opstanding. Naar Pasen, naar vreugde. Want met Pasen is het grootste evenement in de wereldgeschiedenis gebeurd. Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Onze kalender is hiervoor in twee delen gedeeld. Voor Christus en na Christus. En voorgaande jaren heb ik video's laten zien van mensen in Eindhoven en daarbuiten die helemaal niet wisten wat Pasen was. Dit jaar dacht ik, nou, met de Passion erbij, 3 miljoen mensen, zullen meer mensen weten wat Pasen is. Vandaar deze film nou. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat je hier vanochtend zit en je bent meegenomen door iemand die het belangrijk vond om vanochtend hier Pasen te vieren. Maar je hebt er zelf helemaal eigenlijk niks mee. Het is een beetje een verplicht nummer. Ah, dat is weer Pasen. Moeten we weer naar de kerk. Misschien ben je ontzettend sceptisch over de verhalen die je hoort. En kan je eigenlijk niet voorstellen dat intelligente mensen vandaag de dag, 2000 jaar na Christus, hier nog in dit soort verhalen geloven. En ik snap dat. Ik snap dat heel goed. Het paasverhaal is ook bijna niet te geloven. Ik ga proberen voor jou om de komende 35 minuten zo draaglijk mogelijk te maken als je hier zit. Zodat je straks weer lekker aan de paaseieren kan. Als je hier binnenkomt, dan de geur van die paaseieren is geweldig. Maar ik wil het vandaag wel met jullie hebben over 3 punten. Dan weet je ook precies waar ik ben in de toespraak. Mijn eerste punt is, de opstanding uit de dood van Jezus is relevant. Dat is mijn eerste. Is relevant voor je leven, voor ons leven. De tweede is, de opstanding van Jezus is rationeel te geloven, met je verstand te bevatten. En mijn derde punt is dat de opstanding van Jezus relationeel is en persoonlijk. 3 R's, daar heb ik heel lang op gezeten. Mensen vragen wel eens, hoe lang doe je over een preek? Nou, 3 R's, dat kost heel lang, kan ik je vertellen. Maar ik hoop dat het helpt, dan kan je misschien vanmiddag nog vertellen waar ik het vanochtend over heb gehad. Ik ga bij ieder punt ook uitleggen wat ik ermee bedoel. Nou, mijn eerste stelling is, de opstanding van Jezus is relevant voor je leven. Voor mijn leven, voor ons leven. En met relevant bedoel ik dat het belangrijk is. Dat het een grote impact kan hebben op je leven. Ik wil met jullie een gedachte-experiment doen vanochtend. Even met me meedenken. Stel, je krijgt een brief. En vandaag zal niet, maar dinsdag als de post weer rondbrengt. Stel, je krijgt dinsdag een brief. En die brief is van een advocatenkantoor uit Amsterdam. Een heel mooie, nette envelop, met een geweldig strak logo erop. Duur papier. En in die brief staat dat jouw achterneef Paul doodgegaan is. Heel jammer. En dat hij jou een paar miljoen nalaat. Wat zou jij doen? Waarschijnlijk wantrouw je het een beetje. Je kent helemaal geen achterneef Paul. Je weet helemaal niet over wie ze het hebben. Je kent de verhalen van oplichters. En je weet bijna zeker dat dit helemaal niet kan. Maar toch, de afzender is niet Lagos, Nigerië. Dit is niet via een e-mail naar een fout e-mailadres gekomen. Dit is niet via social media bij jou gekomen. Als je dit liked, krijg je een paar miljoen. Dit ziet er allemaal best wel officieel uit. Gewoon met de post. Wat zou je doen? Zou je die brief zomaar weggooien? Zonder ook maar 1 keer te googlen of dit advocatenkantoor echt bestaat? Zou je niet 1 keer even googlen of die achterneef Paul, of die misschien toch overleden is? En dat je misschien toch ergens familie bent? Ik weet niet hoe jouw bankrekening eruit ziet, hè? Maar voor mij, een paar miljoen erbij, dat heeft wel impact op mijn leven, hoor. Daar ga ik wel andere dingen doen, denk ik. Dat zou levensveranderend zijn voor mij. Ik zou op zijn minst uitzoeken wat er aan de hand is. Ik zou hem niet zomaar in de prullenbak gooien. En nou mijn bruggetje. Ik denk dat het ook geldt voor de opstanding. Je kan daar heel sceptisch over zijn. Een mens die uit de dood opstaat, dat kan helemaal niet. Tenminste, ik heb het nog nooit meegemaakt. Alles wat ik hierover weet, al mijn ervaring, spreekt dat tegen. Dood is dood. Maar aan de andere kant, stel dat het wel gebeurd is. Stel dat iemand de dood heeft kunnen overwinnen. Stel dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan nadat hij gekruisigd was. Dan betekent dat hoop. Want misschien geldt die opstanding dan niet alleen voor hem, maar misschien ook voor mij, voor ons. En misschien betekent dat dat het leven niet ophoudt bij de dood, maar dat er nog iets daarna is. Jezus sprak daarover tijdens zijn leven. Hij sprak over een plek waar hij naartoe zou gaan, bij God de Vader, om een plek voor ons klaar te maken. Hij zei dat hij ooit terug zou komen, om deze aarde te vernieuwen, een perfecte wereld te maken, waar we kunnen wonen met onze geliefden. Geen pijn, geen verdriet, geen zorgen, geen tranen, geen oorlog. En dan sprak hij niet over iets vaags. Hè? Ik weet niet of als jullie kunstliefhebbers zijn, dan zie je wel eens in die kunstgalerijen zie je plaatjes met dikke baby's die met een harp spelen en vleugeltjes op hun rug. Daar sprak Jezus niet over. Dat lijkt me ook verschrikkelijk trouwens. Als dat de hemel was. Nee, maar heel concreet. Jij als persoon zoals je nu bent, maar dan volmaakt. Met een beter lichaam dan je ooit gehad hebt. In een betere wereld dan waar je ooit in geleefd hebt. Met God en de mensen waarvan je afscheid hebt moeten nemen hier op aarde. Dat klinkt te mooi om waar te zijn. Dus ik snap dat je met dit verkooppraatje sceptisch bent. Maar stel dat er maar een hele kleine kans is dat dit waar is. Dan moet je dit toch onderzoeken. Dan moet je daar toch naar kijken. Dan kan je dat toch niet zomaar weggooien. Ik werk bij ASML. En bij ASML maken we hele dure machines. En als we naar onderdelen op die machine kijken, die kapot kunnen gaan, dan kijken we altijd naar hoeveel kost het ons om het onderdeel te vervangen en wat is de kans dat het breekt. En we hebben hele dure onderdelen erin zitten. En dan kan de kans nog maar heel klein zijn dat dat onderdeeltje breekt, dan moeten we dat toch onderzoeken. Want het is de impact keer de kans dat iets gebeurt. En we zullen er alles aan doen om te voorkomen dat zoiets kapot gaat. En voor jouw leven is de impact enorm, of er wel of geen leven na de dood is. Of het ophoudt, of niet. Niet alleen voor je keuzes vandaag, maar ook zeker voor je hoop op de toekomst. Dit moet je onderzoeken. Goed onderzoeken. En als het niet waar blijkt te zijn, dan heb je helemaal niks verloren. In het ergste geval ga je leven verder zoals je nu je leven leeft. En maakt het niks uit. En Pasen is een heel mooi moment om aan die zoektocht te beginnen. En daarom wil ik verder met mijn tweede punt. Na die mooie emotionele liedjes van net. Dat de opstanding van Jezus ook heel rationeel te geloven is. Dat je die met je verstand kan pakken. Voor degenen die de Passion gekeken hebben. De verteller in de Passion was een man die heet Remco Veldhuis. En die vertelde dit. Want hij hield niet op bij dit lied. Hij sprak over de opstanding van Jezus uit de dood. En hij zei dit. Hij zei, het is niet te geloven. Ofwel natuurlijk. Wat jij wil. Ik vond dat iets te vrijblijvend, moet ik zeggen. Wat jij wil. Alsof het een keuze is tussen salade en friet. Alsof het helemaal niks uitmaakt. Of dat wat jij wil bepalend is voor iets wat gebeurd is. Paulus, dat is iemand die leefde in de eerste eeuw en die heeft een heel stuk van de Bijbel geschreven. Die zegt juist, het maakt wel uit. Niet wat jij wil. Hij zegt, zonder de opstanding is je geloof zinloos. Dan kan je wel kerkje spelen. Dat is leuk om met z'n honderden eieren te eten. Maar het is zinloos. De echte vraag is namelijk niet, wat wil jij geloven? Of wat zou jij graag willen dat er gebeurd is? De echte vraag is de opstanding van Jezus echt gebeurd? En met geschiedenis gaat het er niet om wat jij wil, of wat ik wil, of wat we zouden willen. Of wat we oprecht geloven zelfs. Maar wat heeft er daadwerkelijk plaatsgevonden? 2000 jaar geleden. Is de opstanding een stuk geschiedenis? Een verhaaltje? Een sprookje? Een mythe? En ik heb natuurlijk maar beperkte tijd vanochtend, anders zou ik hier uren over door kunnen praten. Dus ik wil met jullie samen met jullie naar één tekst kijken. En dan vallen er natuurlijk een hoop gaten, dat is helemaal niet erg. Maar ik wil naar één tekst kijken, geschreven door een van de vrienden van Jezus. Een man die Johannes heet. Hij was ooggetuige, die zondagochtend, 2000 jaar geleden. Hij heeft opgeschreven wat hij gezien heeft, wat er toen gebeurd is. Die tekst staat ook in je programma. Ik heb het voor je geprint, kan je meelezen. Op de tafels liggen Bijbels, die mag je meenemen. Op pagina 222 van die Bijbeltjes kan je ook meelezen. Dat kan je zelfs doorlezen thuis als je wil. Johannes schrijft het volgende. Komt ook achter mij te staan trouwens hoor. Johannes schrijft, op de eerste dag van de week, dat is de zondag. Ik was discussies over met mensen bij ASML. Maandag is, nee, de eerste dag van de week is zondag. Ging Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En ze zag dat de steen van het graf weggenomen was. Daarom snelde ze terug en ging naar Simon Petrus en naar de andere discipel die Jezus lief had. En ze zei tegen hen, ze hebben de Heere uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem neergelegd hebben. Een vrouw, Maria Magdalena, komt op zondagochtend vroeg bij het graf. Ze ziet dat de steen weg is en ze rent naar Petrus en de discipel zonder naam. En we denken dat dat Johannes zelf is, omdat hij schrijft dat hij Jezus lief hebt. En we zien zo meteen nog iets grappigs. Iedereen denkt dat dat Johannes is. Dus ze rent naar Petrus en Johannes. En Petrus ging naar buiten en de andere discipel en ze kwamen bij het graf. De twee liepen samen, maar de andere discipel, Johannes, snelde vooruit en was sneller dan Petrus en kwam als eerste bij het graf. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen, maar toch ging hij er niet in. Ze renden naar het graf en Johannes vindt het belangrijk om op paasochtend te zeggen dat hij harder kan rennen dan Petrus. Ik vind nou wel, ja, humor hoor. Ik heb een wedstrijdje gewonnen. Lijkt mijn twee kleuters wel wie is snelste, wie is de eerste boven? Ja, Johannes en Petrus. Johannes kijkt naar binnen, hè. Het is een graf. Hij vindt het een beetje spannend, dus hij blijft wachten. Hij ziet dat de grafdoeken opgerold zijn, maar hij durft niet naar binnen te gaan. Simon Petrus kwam en volgde hem. En hij ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk. Opgerold op een andere plaats. Simon Petrus, een beetje de ADHD-discipel, de doener, die komt aan en die rent gewoon naar binnen. Die denkt niet eens na, op, die vliegt naar binnen. Die durft wel naar binnen te gaan en hij ziet het ook. En dan durft Johannes ook te gaan. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag het en geloofde. Want ze kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis. Ik stop even hier. Twee discipelen, twee vrienden van Jezus komen aan bij het graf. Eentje is een beetje bang, de andere rent naar binnen. Uiteindelijk gaan ze met z'n tweeën naar binnen. Ze geloofden niet, schrijft Johannes, dat hij uit de dood zou moeten opstaan. Maar ze zagen het en ze geloofden. Wat je niet meteen ziet, maar dat zie je als je naar de echte Griekse tekst hieronder kijkt. Dan zie je dat Johannes eraan komt en kijkt. Maar Petrus, die kijkt niet alleen, hij overweegt. Dat staat een ander woordje, hij overweegt. Wat hij ziet. Hij denkt na, omdat hij niet kan snappen wat hij ziet. Hij kan het niet bevatten. Er liggen daar doeken, keurig opgerold. Weet je, als er dieven waren gekomen om dat lichaam te stelen, ja, die gaan niet eventjes netjes de was vouwen daar. Echt niet. En als iemand het lichaam had willen stelen, een van zijn vrienden, in die tijd zeker, zou je nooit met een naakt lichaam over straat gaan. Dan zou je die doeken juist gebruiken om het lichaam te bedekken, om hem te eren, of om niet te onteren misschien. Hij snapt het niet. Hij moest erover nadenken, Petrus. Ik kom heel veel mensen tegen die denken dat geloof iets is wat je gelooft, iets wat je bedenkt, ondanks allerlei tegenbewijs. Dingen die je aanneemt, terwijl eigenlijk alle bewijs de andere kant op gaat. Blind geloof. Maar we zien hier, en dat is ook mijn ervaring, dat er heel veel bewijs nodig was voordat de vrienden van Jezus geloofden dat hij opgestaan was. als je verder leest, kom je bij Thomas uit. En Thomas zegt, geloof pas als ik mijn vinger in dat gat kan steken in je handen. Hij geloofde er niks van. Maar er staan twee dingen nu al in deze tekst. Die mij er al van overtuigen dat wat we net gelezen hebben niet een verzonnen verhaal is. De eerste is deze. Maria Magdalena. Johannes schrijft, Maria Magdalena is de eerste getuige van de opstanding van Jezus. Wie is Maria Magdalena? Weet iemand dat? De oude mensen weten het liedje uit de jaren 80, hè, van Sandra. Nee. Ja. Van Dan Brown, de vrouw van Jezus. Nee. Maar ze is een vrouw. Maria Magdalena. Een vrouw in de tijd waar, toen, waar het getuigenis van een vrouw niet geaccepteerd werd door de rechtbank. Waar een vrouw op hetzelfde niveau sociaal stond als een slaaf. En dat nog niet alleen. Maria was een ex-psychiatrische patiënt. Iemand die net uit de grote beek kwam. En die is de eerste die de opstanding van Jezus ziet. Als jij Johannes was en je moet een verhaal verzinnen. Ga je dan die persoon pakken om als getuige? Dan zeg je, die Jantje kwam net uit de grote beek. Laat ik hem opschrijven, iedereen kent hem. Jantje van de grote beek, die heeft als eerste dit gezien. Echt waar, ik geloof hem meteen. Natuurlijk niet. Dan pak je toch iemand die betrouwbaarder is. Dan pak je toch een vent. En liefst nog iemand die een vooraanstaand lid van de gemeenschap is. Iemand waar iedereen respecteert. Je kiest toch geen labiele vrouw? Want dan weet je dat het eerste wat er gebeurt is dat er kritiek komt. En dat gebeurde ook. Er zijn boeken uit de tweede eeuw van een meneer Celsus. Die meteen zegt, ja, dat verhaal is verzonnen. Kijk maar, die labiele mevrouw Maria die stond daar bij het graf. Alle schrijvers over dit verhaal. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, vrienden van Jezus. Hebben alle vier opgeschreven dat er een vrouw was die als eerste de opgestane Jezus gezien had. En dat was totaal ongeloofwaardig in die tijd. De enige reden die Johannes kan hebben gehad om Maria op te schrijven in dit verhaal, is omdat Maria er was. En uiteindelijk was ze niet de enige. Paulus schrijft uiteindelijk dat 500 mensen Jezus gezien hebben. En hij noemt namen. Ga maar naar die. Mensen waar je in die tijd mee kon praten. Ja, nu zijn ze dood, dus dat wordt moeilijk. Maar Paulus zegt, hier zijn ze, praat er maar mee. Dit zijn de ooggetuigen. Het tweede bewijsstuk zijn de veranderde levens van deze mensen. Petrus en Johannes wisten niet, dat schrijven ze zelf, dat Jezus uit de dood zou moeten opstaan. Niemand in die tijd, in die cultuur, geloofde in een opstanding uit de dood. Zeker niet op dat moment in de tijd. Niemand uit die tijd geloofde dat de mens God kon zijn. Tot vandaag de dag zullen de Joden nog niet eens de naam van God noemen. En als ze schrijven staat er G-D. Omdat ze dat te oneerbiedig vinden om de naam van God te noemen. En hier zijn er plotseling mensen die Jezus vereren als God. Die aan zijn voeten neervallen. Petrus en Johannes staat er, geloofden er. En Petrus geloofde er zozeer in, dat later, toen ze hem ondervroegen of Jezus echt wel God was, en tegen hem zeiden, als jij nu zegt dat Jezus God is, dan hangen we je aan een kruis. Dat hij zei, ik ben niet waardig om aan een kruis te hangen. En ze hebben hem op zijn kop gehangen. Op zijn kop. Hij is gestorven voor deze waarheid. Nou, dan geloof je het. Dan is dat niet even, Johannes, zullen we een verhaaltje verzinnen? Want als je een verhaaltje verzint, dan ga je daar niet voor sterven. Dat geldt voor de meeste vrienden van Jezus. Als je niet in de opstanding van Jezus gelooft, dat mag, vrijland, dan moet je een alternatieve verklaring hebben hiervoor. Waarom zijn die levens van die mensen veranderd? Waarom waren die mensen bereid om tot de dood toe te roepen dat Jezus God was, dat Jezus opgestaan is uit de dood? Wat is daar dan gebeurd met Petrus, met Johannes, met Paulus, die zijn leven besteedde aan het vermoorden van christen. En in één keer, van de ene dag op de andere, nadat hij een ontmoeting met Jezus heeft gehad, zegt hij, totaal de andere kant op ging. Kerken starten. 500 getuigen. En er zijn mensen die hebben er theorieën over, hoor. Je mag best googlen, heb ik ook gedaan afgelopen week. Maar voor mij geldt, als ik die theorieën lees, dat ik daar veel meer geloof voor nodig heb. Veel meer En die aannames die daar gemaakt worden. En daar heb ik helaas niet genoeg geloof voor. Geloven is niet blind. Absoluut niet. Sterker nog, als mijn geloof niet gebaseerd was op bewijs en op goed nadenken, dan zou ik het nooit volhouden. Want er komen momenten in je leven dat moeilijk is. En ik heb nog niet eens zoveel meegemaakt, als ik dat vergelijk met de vrienden van Jezus. Nou, mocht je hier, ik heb maar beperkt tijd, mocht je hier verder over willen nadenken, dan heb ik een paar boeken, die kan je even opschrijven als je wil, anders na de dienst eventjes. Het beste boek, volgens mij, is In alle redelijkheid van Tim Keller. Bewijs genoeg van Lee Strobel. En als je echt een hardcore wetenschapper bent en je vindt het leuk om even ergens in te duiken, en dus bestaat God. Dat is heel filosofisch, daar moet je van houden. Geweldige boeken. Van harte aanbevolen. De opstanding van Jezus is rationeel, verstandelijk te geloven. Daar ben ik van overtuigd. Maar nu nog veel belangrijker. Dat is natuurlijk leuk, hè? Met de ASML'ers vind ik het leuk, allemaal nadenken over dingen. Maar veel belangrijker dat de opstanding van Jezus relationeel is, persoonlijk. Want het is natuurlijk heel mooi als je verstandelijk tot de conclusie komt dat Jezus opgestaan is uit de dood, maar als dat hier blijft en niet afzakt naar je hart, dan betekent het misschien weinig voor je. Het is niet alleen weten. Geloof is ook ervaren. Mag je raken. Wat is het belangrijkste in je leven? Het allerbelangrijkste in je leven? Relaties. Relaties geven betekenis aan je leven. Vrienden, familie. Mensen die om jou geven. Mensen waar jij om geeft. Mensen waar je je leven mee deelt. En daarom is de dood van een familielid of de dood van een vriend zo ontzettend ingrijpend. Je verliest niet alleen die persoon, maar je verliest ook een stukje van jezelf, wat die andere jou losmaakte. Maria is net een vriend verloren. Ze is verdrietig, ze huilt bij het graf. En we lezen verder. Maria stond huilend bij het graf. En terwijl ze huilde, boog ze voorover in het graf. Ze zag twee engelen in witte kleding zitten. En aan het hoofdeinde, de een en de voeteinde van de plaats van het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Ze zei tegen hen, omdat ze mijn Here weggenomen hebben. Ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Maria komt bij het graf, ze huilt, ze is een vriend verloren. En in één keer is dat lichaam daar weg. En ze denkt dat iemand het meegenomen heeft. Ze is bedroefd, ze is zo bedroefd. Dat ze niet eens raar vindt dat er twee mannen zitten. Twee engelen staat hier. Valt er niet eens op. Toen zij dit gezegd had, keerde ze zich naar achter en ze zag Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? Er staat in één keer iemand achter haar en ze is zo bedroefd dat ze hem niet herkent. Ze weet niet wie het is. Ze dacht dat het de tuinman was. En ze zei tegen hem, meneer, als u hem weggedragen hebt, zeg dan waar u hem hebt neergelegd. En ik zal hem weghalen. Ze denkt dat de tuinman, ik weet niet wat voor tuinman dit is, de tuinman de steen weggerold heeft en een lichaam heeft verplaatst. En Jezus zegt tegen haar, Maria, dit is een heel bijzonder moment. Dit is een moment dat Jezus naar Maria toestapt. Hij zegt haar naam, hij zegt niet mevrouw Magdalena, hij zegt Maria. En op dat moment dat ze haar naam hoort, verandert haar wereld totaal. Opeens ziet ze daar de man waarvan ze dacht dat hij dood was. Die weg was, die ze nooit meer zou kunnen spreken. Nooit meer zou kunnen aanraken. Waarvan ze dacht dat zijn lichaam weggehaald was. En hij staat daar voor haar neus. Ze herkent zijn stem. In één moment. Doordat Jezus haar bij naam noemt. Ik moest denken aan een liedje, maar ook een bijbeltekst die honderden jaren hiervoor geschreven was. Er staat, wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij naam geroepen. U bent van mij. Het zouden zo de woorden van Jezus kunnen zijn. Jezus had al eerder gezegd dat hij de goede herder was. Dat hij zijn schapen zou roepen bij hun naam. En dat de schapen zijn stem meteen zouden herkennen. Weet je, Jezus kent mij bij naam. Hij kent jou bij naam. Hij kent mij als geen ander. Hij kent mijn diepste dalen. Hij kent mijn moeilijkste momenten. Hij kent zelfs de dingen waar ik me zo ontzettend voor schaam. En toch houdt hij van mij. Hij is zelfs voor mij gestorven. En hij roept mij. Hij ontmoet mij op de plek waar ik ben. Zoals hij Maria ontmoet in haar verdriet. Zoals hij ook jou wil ontmoeten. En dit verandert alles. Maria die zo verdrietig was, dat ze die engelen nog niet eens gezien heeft. Draait zich om. En klampt zich aan hem vast. Er staat, ze keerde zich om en zei tegen hem, Rabboni. Dat betekent meester. Weet je, een ontmoeting met Jezus. Een ontmoeting met de opgestane Jezus. Verandert je leven. Vaak in een ogenblik, soms duurt het wat langer. En er zijn hier genoeg mensen hier in de zaal die daarover kunnen vertellen. Hoe een ontmoeting met Jezus hun leven zo heeft veranderd. Ik ben een van die mensen. Dat ik later als ik groot ben voor ASML zou werken. Weet je, dat had je aan mijn ouders kunnen vragen. Dat zat er misschien wel in ergens. Ik was liever politieman geworden, maar goed, dat is leuk. Maar dat ik hier in de brug sta, op een podium, om over Pasen te praten. Dat ik kerkgestart ben in Eindhoven. Om meer mensen te vertellen dat Jezus is opgestaan uit de dood. Voor hen. Dat had ik nooit voor mogelijk gehouden. Nog nooit. Mijn hele leven, mijn prioriteiten, mijn keuzes in mijn leven. Alles is totaal veranderd door een ontmoeting met Jezus. En ook ik zeg Rabboni, nou, dat woord gebruik ik niet. Ik gebruik misschien het woord Heer. Want dat kan niet anders. Iemand die uit de dood is opgestaan, die je ontmoet. Die zegt dat hij God is. Het kan niet anders dan dat ik voor hem neerbuig. En dat ik hem Heer noem. En naar hem ga luisteren. Maria doet nog zelfs iets meer. Maria wil hem niet meer loslaten. Klampt zich aan hem vast. Ze is bang dat ze hem nog een keer kwijtraakt. Ze snapt het nog niet helemaal. Maar Jezus zegt tegen haar, hou mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Houd mij niet vast. Niet omdat hij niet van Heuks hield. Niet omdat hij het niet prettig vond of zo, dat Maria hem vasthield. Maar omdat ze hem niet vast hoeft te houden. Jezus zegt dit, je hoeft me niet vast te houden, want je kan me niet eens kwijtraken. Ik zit straks aan de rechterhand van God. En dan heb je me vast op een manier die je hier op aarde nooit gekend hebt. Ik stuur straks de helper, de Heilige Geest. En dan ben ik dichter bij je dan ooit tevoren. Ik zal bij je zijn op een manier dat niemand mij ooit van jou af kan nemen. Ooit. We zullen voor eeuwig samen zijn. Onze relatie is hersteld. Zelfs over die dood heen. Maria dacht dat die relatie verbroken was omdat hij dood was gegaan. En hier staat hij. Zie je hoe dit alles anders maakt? Snap je dat als Jezus tegen Maria zegt, en later ook tegen zijn vrienden dit vertelt, dat ze uiteindelijk liever sterven dan dat ze hem verloochenen? Want Jezus is bij hen. Voor eeuwig. En niemand kan hem meer afpakken. Niemand. Jezus zegt, ga naar mijn broeders. Ze zegt tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader, naar mijn God en uw God. Hij geeft haar de opdracht om naar zijn vrienden te gaan, die je hier broeders noemt. Hè? Hij noemt ze broeders hier. Om te vertellen wat ze gezien had. Dat ze hem vastgehouden had. Maria Magdalena ging, berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had. En dat hij dit tegen haar gezegd had. En weet je hoe de discipelen reageren? Dat staat hier niet in het stukje. Dat staat in een van de andere boeken. Weet je wat ze doen met die informatie? Helemaal niks. Die is een rare vrouw. Die komt een waanzinnig verhaal vertellen. Jezus moet ze... Ze geloven natuurlijk niet. Jezus moet ze eerst zelf ontmoeten voordat ze het gaan geloven. En dat geldt volgens mij ook voor ons allemaal. Iedere keer als wij hier samenkomen bij de brug, 2 keer in de maand, op zondag, dan vragen we aan God of we hem mogen ontmoeten. Dat geldt niet alleen voor nieuwe mensen. Dat geldt voor mij. Dat geldt voor iedereen hier. Dat we zijn stem mogen horen. Dat we hem herkennen. Dat ons leven veranderd mag worden en mag blijven. Door een ontmoeting met hem. De opstanding van Jezus is relevant voor je leven. Het is rationeel. En vooral relationeel. En het is zeker de moeite waard om dit te gaan onderzoeken. Mocht je hier zitten en mocht je sceptisch zijn. Ik wil afsluiten met gebed. Heer, ik dank u dat u opgestaan bent uit de dood. Dat u de dood hebt overwonnen. Dat mogen we vieren vanochtend. Heer, we kunnen dit verstandelijk misschien een beetje pakken. Maar ik bid, Heer, voor ons allemaal dat die waarheid mag afdalen naar ons hart. Heer, we willen u ontmoeten. Als u waarlijk bent opgestaan, gun ons dan die ontmoeting met u. We willen uw stem verstaan. En we willen ons leven geven aan u. Vader, u bent, Jezus, u bent de trooster in elk verdriet. U bent de bron van hoop die in ons leeft. U brak de banden van de dood, zodat we vanochtend hier in Eindhoven, in 2017, bij de brug, dichtbij u mogen zijn.